Deze avond het woord van de Heere gaan openen en doen dat in Exodus 2. En dan lezen we vanaf vers 11 tot en met het slot van het hoofdstuk vers 25. De schriftlezing Exodus 2 vers 11 tot en met vers 25.
Het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptische man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en gindwaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des anderen daags ging hij wederom uit en ziet, twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechtig, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zei, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat bij een waterput. En de priester in Midian had 7 dochteren. Die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde haars vaders te drinken. Toen kwamen de herders en ze dreven haar vandaar. Doch Mozes stond op en verloste ze en drenkte haar kudden. En toen ze tot haar vader Reuel kwamen, zo sprak hij, waarom zijt ge heden zo haast wedergekomen? Toen zeiden zij, een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand der herderen. En hij heeft ook overvloedig voor ons geput en de kudde gedrenkt. En hij zei tot zijn dochters, waar is hij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roep hem, dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen, en hij gaf Mozes zijn dochter Zippora. Die baarde een zoon, en hij noemde zijn naam Gersom, want hij zeide, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het geschiedde na vele dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst, en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm, en God dacht aan zijn verbond met Abraham, en met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan, en God kende hen.
De vorige Bijbellezing die is gegaan over Exodus 2, de versen 11 tot en met 15... En dan vanavond vanaf vers 16, waarbij we zullen beginnen bij het slot van vers 15. En hij zat bij een waterput met als kern het slot van vers 22. Ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Geliefde gemeente, het vliegtuig zat helemaal vol. En een grote groep jongeren zat enkele rijen voor mij. De reisleider van hen, die trok de hele reis al wat de aandacht. Hij liet flink van zich horen. Hij was, schat ik in, eind 30, begin 40. Na de landing begon hij te staan en begon hij in het vliegtuig te zingen. En heel de groep zong met hem mee. Luidkeels klonk het. Leef, alsof het je laatste dag is. Leef alsof morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. En leef. Pak alles wat je kan. Pak alles wat je kan. En ga. En leef. En zo stapten ze hun vliegtuig uit. Hun vakantie was begonnen. Ze gingen ervoor, feest vieren, genieten, lol maken. Geen zorgen voor morgen, immers je leeft nu en je leeft maar eenmaal. En daarom pak alles wat je kan en leef. Is dat ook niet de tendens van vandaag de dag? Het levensgevoel van pluk de dag. Levend voor het hier en nu. het maximale uit dit leven zien te halen. Herkennen we die hang en die drang bij onszelf? Dat we de pinnen steeds vaster de grond inslaan. Ja, we houden het op deze wereld nog wel een poosje uit. We vermaken ons hier nog wel. Lag dat, het is maar een vraag die ik stel, lag dat vroeger misschien niet wat anders? En zeker ook bij de christenen. Want een christen is onderweg naar de hemel. Hier beneden vindt hij het niet, want hij heeft zijn thuis in de hemel bij God. En daarom gaat hij niet op in het aardse en is alles van deze aarde is ook maar relatief, omdat het ook maar tijdelijk is. En beziet hij zijn leven in eeuwigheidslicht? Of is dat misschien ook onder ons wat aan het veranderen? Wij leven voor het nu, voor het heden en de hemel is ver uit het vizier. Het zwaartepunt in de postchristelijke tijdperk is verlegd van de hemel naar de aarde, van de eeuwigheid naar het heden, van het onzichtbare naar het zichtbare. De mens die wil van de aarde nog wat maken. En die wil het op de aarde ook maken. Ooit vroeg een adjudant aan Napoleon of hij de zonsverduistering had gezien. De keizer die antwoordde toen tegen die adjudant: nee, want ik heb het veel te druk met de dingen van de aarde om me bezig te kunnen houden met de dingen van de hemel. En geeft dat nog niet precies het denken van de moderne mens ook weer? Mozes had dat niet. Mozes die wist zich een vreemdeling hier beneden. Dat zien we ook terug in die verse 16 tot en met 25 die vanavond de stof tot overdenking vormen. Als thema zetten we daarboven Mozes op doorreis in Midian. Twee gedachten: een vreemd land en het vreemdelingschap. Mozes op doorreis in Midian. Een vreemd land en het vreemdelingschap. En hij, Mozes, zat bij een waterput. Daarmee eindigde de Bijbellezing de vorige keer. En daar zit hij, berooid, beroofd, platzak. De gewezen kroonprins uit Egypte, onttroond, gerooieerd. Bizar eigenlijk, of niet? Van die luxe en die weelde aan het paleis is hier niets meer over. Mozes, die leidt een zwerversbestaan. Van huis en haard verdreven. Onder de brandende zon bij een waterput in een voor hem vreemd land. Reken maar dat de vragen door hem zijn heen gegaan. Wie kent hem hier? Wat doet hij hier? Waarom is hij hier? In Egypte, en u hebt dat de vorige keer gehoord, daar koos hij ervoor, u hebt dat kunnen zien in vers 11, om uit te gaan tot zijn broederen. En weigerde hij om een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Hij wist zich één met zijn volk. Ja, ook toen God de beminden om der vaderen wil. Abraham, Isaac en Jacob. Maar zijn vertrek naar Midian was geen vrijwillige keuze. Er was een vlucht. Gedreven uit angst voor de koning van Egypte. Gevolg van zijn keuze voor Gods volk en tegen de genietingen van de zonde in Egypte. Maar in Egypte voelt hij zich niet meer thuis. Aan het hof is hij niet meer welkom. En bij zijn volk, Gods volk, kan hij niet meer terecht. Dan zit hij bij die waterput, eenzaam en verschoven. Ja, de ellende drukt hem neer. Je zal er maar zitten. Dan heb je de brug naar het Egypte der zonde opgehaald. Heb je de genietingen van de zonde vaarwel gezegd. Dan heb je gebroken met het leven van de wereld. En dan heb je gekozen voor dat onderdrukte slavenvolk. Maar wat krijg je er nou voor terug? Wat is nou je loon? Ja, dit. De hitte van een dorre, droge, stoffige zandwoestijn. De ontberingen van het woestijnleven. Lager kan Mozes toch eigenlijk niet zakken. Van het comfort aan het hof naar de armoede in het stof. En de verlosser van Israël zit eenzaam bij de waterput. In den vreemde, vervreemd van zijn volk, ontheemd. Wat een diepe weg. Ja, wie de weg van God wil gaan, die moet dikwijls onbegrepen wegen gaan. Dan denk ik aan die man die een goede baan had bij een gerenommeerd bedrijf. Hij was kerkelijk, maar eigenlijk was daar ook alles mee gezegd. Totdat hij door een sterfgeval in de familie werd stilgezet. En hij veranderde. Gods woord deed ook kracht in zijn hart, in zijn leven. En op zijn werk werd hij nog ijveriger, maar ook gewetensvoller. En dat leidde tot een conflict waardoor hem de deur werd gewezen. En hij zonder werk thuis kwam te zitten. Zijn keuze om zich in alles te onderwerpen aan Gods woord leidde bij hem tot een weg die hem in maatschappelijk opzicht alleen maar moeite en teleurstellingen opleverde. Hij worstelde daarmee. Het was voor hem een onbegrepen weg die hij moest gaan. Net als Mozes. Maar in Midian brengt God dan mensen op zijn pad. Schijnbare toevalligheden die blijken door Gods wijsheid te zijn beraamd. Zulke toevalligheden die er velen kunnen zijn in een mensenleven. Maar zo'n toevallig gebeuren kan wel een grote wending geven in iemands leven. We zien dat bij Mozes. God die bestuurt de scheden van zijn knecht. God die de gids is van zijn zwervende knecht. En God die hem eigenlijk onderdak bezorgt tot het einde toe van zijn ballingschap in Midian. We weten niet precies hoeveel tijd er gezeten heeft tussen vers 15 het slot en vers 16 het begin. Het heeft er wel enige schijn van dat er wel enige tijd tussen zat. Dat kunnen we hieruit afleiden dat er staat dat Mozes zat bij de waterput. En dat hij er zit, dat wijst in elk geval op enigermate van rust. En bij die waterput ontmoet hij nou de zeven dochters van de priester van Midian. Een bijzondere ontmoeting bij de bron. Als we thuis zijn in de schrift, weten we wel dat er vaker zulke bijzondere ontmoetingen bij de bron zijn geweest. Eliezer bij de bron, bij de stad van Nahor. Jacob in Haran. En als we kijken naar het Nieuwe Testament, de Heere Jezus bij Sychar. Blijkbaar was zo'n bron dus ook een soort ontmoetingsplaats. En daar komen nou 7 jonge vrouwen met de kudden van hun vader. Ze zijn, zo lezen we ook, herderinnen. Ze willen hun vee hier laten drinken. Blijkbaar konden vrouwen dit werk dus ook doen. Misschien door de nood gedwongen. Of omdat er geen jongens waren die dat werk konden doen. Maar lui zijn deze 7 dochters in elk geval niet. Ze doen hun werk. Ze zijn nuttig bezig. Het vee moet te drinken krijgen. Maar als die drinkbakken gevuld zijn, en dan komen we bij het 17e vers, verschijnen daar ineens andere herders met hun kudde. Dat zijn van die sterke herders, van die stoere mannen, van die ruige kerels. En die kijken wat neer op die vrouwen die daar ijverig bezig zijn om hun kudde van drinken te voorzien. Ja, zij zijn hier ook om hun kudde drinken te geven. En die 7 herderinnen met hun vee zitten hen maar in de weg. Dan maken ze wel duidelijk ook. Wegwezen jullie. Wij willen eerst. En ze dringen en duwen die vrouwen zo aan de kant. Ze laten zich gelden. Ze eisen die gevulde drinkbakken op voor hun kudde. Ja, dat hoort nu eenmaal bij het recht van de sterkste, toch? Dan wals je over de ander heen. Dan ga je alleen voor eigen belang. In de woestijn leven, bij de strijd om het schaarse water, weten alleen de zeer sterken zich te redden. Is het zo niet altijd geweest? De zwakkere die aan de kant wordt geschoven. En over de kwetsbare wordt er heen gewalst. Wie niet voor zichzelf kan opkomen, moet het altijd weer ontgelden. En daar bij die waterput zit een man. Mozes, en die ziet dat. Die slaat heel dat tafereel gade. Ze aangrijpen het eigenlijk wat hij daar ziet. En wat wij met hem hier zien vanavond. Want zo steekt de mens blijkbaar in elkaar. En is dit nou niet exact hoe de wereld eruit ziet na Genesis 3? Keihard, meedogenloos, enkel met zichzelf bezig en enkel op zichzelf gericht. En dat is nou de mens die over de rug van de ander zichzelf zoekt te verrijken. Kijk nu eens beter. Is het niet een ontluisterende tekening van wat er leeft in mijn hart, in uw hart en in jouw hart? Dit is nu zoals een mens van zichzelf is. Een ander wegzettend en een ander wegduwend. Enkel gericht op eigen belang. Het lijkt er zelfs op dat die 7 herderinnen al langer last hebben van die herders. Want dan kun je eigenlijk wat opmaken uit het antwoord dat ze geven aan hun vader. Wat we al zien in vers 19. Een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand der herders. Dat is zoiets als daar heb je ze weer, daar waren ze weer, de herders, die herders. En hoe vervelend zal dat niet zijn geweest voor deze vrouwen. Terwijl ze hun werk proberen te doen, worden ze voortdurend lastiggevallen. En elke keer weer zitten die herders hen dwars. En zo komen ze nooit vooruit met hun kudde. En zulke dwarsliggers en dwarszitters, die zijn wel heel vervelend. Ook op het werk, of niet? Ze kunnen het op het werk u knap lastig maken. Het kan je irriteren en frustreren. Zelfs de vreugde weghalen uit je werk. En het zorgt ervoor dat je op je werk niet vooruitkomt. Steeds word je de voet dwars gezet door hen die enkel met zichzelf bezig zijn. En dan lijkt het soms ook nog wel eens dat degenen die de grootste mond hebben nog het meest voor elkaar krijgen ook. Mozes kan dit niet langer aanzien. Hij kan dit niet over zijn kant laten gaan. Zijn rechtvaardigheidsgevoel spreekt. En dan komt die herderinnen te hulp. Vers 17. Doch Mozes stond op en verloste haar en drenkte haar kudde. Dat is Mozes ten voeten uit. Hij neemt het op voor de zwakkeren. En hij ontfermt zich over degenen die het niet kunnen bolwerken. En hij verlost hen die geknecht worden door een vijandelijke macht. En hij zorgt ervoor dat die kudde van die vrouwen te drinken krijgen. En daarvoor zet hij zijn eigen belangen opzij. En we lezen in vers 19 dat hij zelfs heeft gezorgd voor overvloed. Als daar staat, en hij heeft ook overvloedig voor ons geput en de kudde gedrenkt. Hij vult dus die drinkbakken royaal door water te putten, waarmee dat dorstige vee ook kan drinken. Wellicht was al een deel van het water dat die vrouwen hadden geput al opgedronken door die vijandige kudde. En Mozes die put dan nu nog meer, zodat die kudde meer dan genoeg heeft. Vertoont hij daarin niet het beeld van die grote verlosser, de Heer Jezus Christus. Want dat doet toch die meerdere van Mozes, die zich ontfermt. Over hulpeloos, die omziet naar hen die door iedereen worden afgeschreven en die degene verlost die zuchten onder het knellende juk van de vijand. En daarvoor heeft hij zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Verliet hij niet het paleis van de Egyptische koning, maar verliet hij het hemelse paleis en kwam hij ontdaan van alle glorie in de woestijn van deze wereld. Heeft hij zichzelf vernietigd door gericht te zijn op het heil, op het welzijn van de ander. En hij verlost ook niet mondjesmaat, maar hij verlost ook ruim, overvloediglijk voor ons geput. En het water dat hij put uit de bron van het levende water is meer dan genoeg. Wie daarvan drinkt zal nimmer meer dorst. En u hoeft niet te vrezen dat daar voor u geen plaats zal zijn. Want hij heeft overvloedig geput uit die bron. Stromen van levend water die bij hem te verkrijgen zijn. En dan gaan die dochters weer terug. Terug naar hun vader. Verwonderd en verheugd over zoveel hulpbetoon. Maar ze hebben wel vergeten om hun helper te bedanken. Dat hoorde wel bij de Oosterse gastvrijheid. Om die gunstbewijzen te verlenen. En daar worden ze dan op gewezen als ze terugkomen bij hun vader. Over die vader is trouwens nog wel wat te doen. Hier wordt hij vader Reuel genoemd. In het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 3 vers 1, wordt Mozes schoonvader Jethro genoemd. Als je de verklaarders erop naslaat, dan zie je dat er allemaal verschillende gedachten over zijn. Sommigen die menen dat Jethro de vader is van die jonge vrouwen en Reuel weer de vader van Jethro. Calvijn daarentegen die zegt dat Jethro en Reuel dezelfde zijn. En die geeft erbij aan dat het wel vaker voorkwam dat iemand twee namen droeg. Nou, we laten dat verder maar even liggen, dat doet er voor vanavond ook verder niet al te veel toe. Wat we wel in elk geval met zekerheid weten, hun vader was een priester. Dat was dus iemand met een leidinggevende functie in de gemeenschap. En vanuit een ander hoofdstuk, hoofdstuk 18, weten we ook dat hij een rol had in het bestuur en in de rechtspraak. Was hij een heidense priester? Het zou kunnen. Maar anderzijds, opnieuw hoofdstuk 18, erkent Jethro de Heere wel. Dus vermoedelijk was hij een priester die God wel diende, maar niet op een zuivere wijze. Was hij besmet met allerlei vormen van bijgeloof. En zijn dochters vertellen alles wat er is gebeurd. Dat ze die man aanzagen voor een Egyptische man. Zijn spraak misschien, zijn kleding. Maar als dan het verhaal is verteld, is niet alleen dat die dochters onder de indruk zijn van de daden van Mozes, maar ook hun vader. Mozes die het onrecht bestreed. En Mozes die goed wilde doen. En hun vader, die laat hem dan halen. Vers 20. En hij zeide tot zijn dochters, waar is hij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roep hem dat hij brood eten. Het lijkt erop dat die vader de onder de nomaden gebruikelijke gastvrijheidsregels wil hanteren. En Mozes, die komt dan aan tafel te zitten in huize Reuel. Zijn derde huis. Aan tafel, nu niet bij Amram en Jochebed. Ook niet in het paleis van de koning. Maar nu in een nomadentent. In die afgelegen woestijnsteppen van Midian. Bijzonder, Mozes die vindt hier zijn thuis. Hij vindt hier zijn verblijf en we lezen dat hij hier gaat wonen. Vers 21. Hij is er welkom in dit gezin. Hij eet er, hij slaapt er, hij zorgt voor de kudde. En hij vindt er zelfs een vrouw, Sephora. Vogeltje betekent dat zo ongeveer. Die wordt hem tot een vrouw gegeven. Waarschijnlijk was zij een van die zeven dochters en Mozes trouwt met haar. En samen met Sephora krijgt hij kinderen. In dit gedeelte wordt de eerste genoemd, vers 22. Die baarde een zoon en noemde zijn naam Gerson. Nou, eind goed al goed toch? God maakt alle dingen schoon op zijn tijd. Zou dat nou niet leven in het hart van Mozes? Veel is Mozes kwijtgeraakt in Egypte, maar als hij nu daar zit in die nomadentent in Midian, kijk eens wat hij terug heeft gekregen. Een lieve vrouw, twee zonen, Eliezer, Gerson. Hij heeft een heel nieuw bestaan opgebouwd in dienst bij zijn schoonvader Jethro. Leidend de kudde. Nou, aankomend in een vreemd land vindt hij een nieuw thuis. Vreemd wordt eigen. Dat zou je denken. Maar dat brengt ons dan bij de tweede gedachte. Het vreemdelingschap. Want toch, Toch is er nog iets dat in dit gedeelte ook opvalt. Want dan moeten we goed letten op de naam die hij geeft aan zijn eerste zoon. Gersom. Daar zit het woordje ger in. Vreemd. Vreemdeling. Die naam die ook kan betekenen, verbanning. Ofwel verdrevene. En die naam die zegt toch eigenlijk al genoeg. Mozes is weliswaar in Midian, maar dit is zijn huis niet. Hij weet zich een vreemdeling, hij voelt zich ontheemd. Ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Wat bedoelt Mozes daarmee? Nou, hij is hier een bijwoner, slechts op doorreis in Midian. Zijn tijd in Midian is slechts voorbereidingstijd voor wat anders. Nou, waaruit blijkt dat vreemdelingschap? Maar dan moeten we eerlijk zeggen, dat komt in dit gedeelte nog niet heel uitgebreid en heel duidelijk naar voren. Het zijn maar een paar kleine zaken die we kunnen aanstippen. Maar allereerst, en dan kijk ik heel kort naar het eerste vers van het volgende hoofdstuk. Allereerst dat hij niets voor zichzelf bezat. Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader. Die kudde is niet van hem, maar die behoort een ander toe. Dat is typerend voor het leven van de vreemdelingschap. Bezittende als niet bezittende. Niet zoveel mogelijk voor jezelf vergaren, maar beseffend dat je alles in bruikleen hebt. Ja, en dan besef je ook dat het alles maar tijdelijk is. Het tweede wat we kunnen opmaken uit dit gedeelte is dat hij een nomadenbestaan leidt. In Egypte woonde hij in een paleis, maar hier verblijft hij in tenten en gaat hij ook van plaats naar plaats. Ja, wie hier op aarde vreemdeling is, die kan zijn pinnen ook niet te diep de grond inslaan. Hij weet dat hij eens alles moet achterlaten en daarom hoeft hij geen grote huizen en dure bezittingen. Maar hij weet dat hij hier geen blijvende stad heeft. Het derde wat we over dat vreemdelingschap van Mozes kunnen zeggen is dat hij leert wachten op Gods tijd. In die woestijn moet hij heel veel afleren. Zijn impulsiviteit, zijn trots, zijn gejaagdheid, zijn drift. Hij weet dat hij hier op doorreis is, maar ook dat hij zichzelf niet in zijn thuisland, het land dat aan de vaderen beloofd was, kan brengen. Dat moet God doen. En wie dat heeft verstaan, die leert ook zijn leven uit handen geven. Dan leg je alles in vertrouwen in de handen van de Heere. En leer je achter hem aan te komen en hem te volgen. En stippel je dus niet zelf je route uit. En ook zien we dat er bij Mozes heimwee was naar zijn volk en naar het beloofde land. Wat blijkt uit die naamgeving van zijn zoon. Zijn bestemming is dus elders. In het leven der vreemdelingschap is je hart niet gericht op de dingen van beneden, maar op de dingen van boven. En is het leven een voorttrekkende beweging, een pelgrimage. Zoals ik het ook ergens las in de afgelopen dagen. Je moet van je reisdoel zekerder zijn dan van je verblijfplaats. En Mozes is dat. Ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. We moeten wel voorzichtig zijn. We moeten er niet allerlei dingen inleggen die Mozes op dat moment nog niet heeft gezien. Wij kennen de geschiedenis van Mozes en de uitkomst. Mozes wist dat hier nog niet. Voor hem was het nog een zoeken, een tasten, vaak een weggaan door het duister. En dan verdwijnt Mozes voor een aantal versen uit beeld. de versen 23 tot en met 25. Terwijl Mozes als een vreemdeling daar verblijft in Midian, wentelen de tijden voort. Er gebeurt er van alles buiten zijn blikveld. Vers 23, de koning van Egypte sterft. Het roepen van de kinderen van Israël, vers 23. En dan blijkt wie God is, vers 24 en 25. Dat alles gaat eigenlijk aan Mozes voorbij en straks in hoofdstuk 3 komt Mozes weer in het vizier. Maar hier zien we in de versen 23 tot en met 25 dat God bezig is om voor zo'n vreemdeling, voor Mozes, een beter thuis te gaan bereiden. En buiten het besef, buiten het beeld van Mozes, leidt de Heere het zo dat de weg naar het beloofde land opengaat. Het sterven van de Egyptische koning, het roepen van de kinderen Israëls en het horen door Israëls God van het gekerm van zijn volk. God die zich de ellende van zijn volk aantrekt. De Heer heeft een andere bestemming voor het volk op het oog. En dan ziet u wel dat er in hier eigenlijk twee keer een viertal staat. Hun nood van het volk, dat is zuchten, schreeuwen, krijten en kermen. En Gods ingrijpen. Horen, gedenken, zien en kennen. En dit horen van God geeft hoop. En dat zien van God biedt perspectief. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En hij hoort een bidder, een zuchtig, een kermig. En hij gedenkt aan zijn verbond. Ligt daarin geen ruimte voor u, jou en mij vandaag de dag? God die hoort het gekerm van een zondaar. En hij zendt de grote Mozes, die grote profeet, de Heer Jezus Christus, om gebonden mensen uit het diensthuis van Egypte uit te leiden. Want dat is het er altijd weer waar het de Heer om gaat, om zondaren te verlossen. Om dat werk van Christus in de harten van zondaren. En Mozes, nee, die had zijn thuis niet meer op de aarde. Niet in Egypte, niet in Midian, maar wel in het hemelse Kanaan. Hoe is dat nou bij ons? Dat is de laatste lijn die ik er nog even wil trekken. Hoe ligt dat bij ons? Weten wij wat het is om een vreemdeling te zijn? Of zijn we zo thuis in de wereld dat het vreemdelingschap voor ons geen enkele betekenis heeft? Want vreemdeling op aarde, zoals de Bijbel het bedoelt, zijn wij niet van nature. Wij zijn met duizend banden gebonden aan de wereld en aan alles wat de wereld ons toch te bieden heeft. En ons hart vindt het van nature toch ook best om in deze wereld te leven. Wij zijn toch allen kinderen van Adam die gekozen hebben voor de wereld en tegen God. En dat is toch ook de reden waarom die vraag geen overbodige is. Als ik aan u die vraag stel, bent u nou een vreemdeling hier beneden? Zijn we nou een vreemdeling geworden die het mogen beleiden? En hier beneden heb ik mijn thuis niet meer. Dat is wel een vraag die u moet beantwoorden. Want alleen vreemdelingen op deze aarde, die komen straks thuis in een beter vaderland, in het hemelse Sion. Vreemdelingen. Het vreemdelingschap wat een gevolg is van het werk van God in het hart en in het leven. Want bij zo'n vreemdeling is de Heer in het leven gekomen. En daar is die breuk gekomen met de wereld en met het leefpatroon van deze wereld. Want echte vreemdelingschap komt toch daar waar God in het leven van een zondaar gaat werken. Nee, dat vreemdelingschap is een mens van nature niet eigen. Het is niet zo dat het tegenovergestelde vaak het geval is. Wij zoeken juist de dingen van beneden. We zijn mensen die gericht zijn op het leven hier en nu. En sinds we in het paradijs de band met God hebben doorgeknipt, zijn we zo gericht op alles van het stof. En de mens is thuis in de wereld. En misschien zegt u ja, Mozes kon het zeggen dat hij een vreemdeling was geworden. Een vreemdeling geworden. Dat u misschien denkt van, ja, maar hoe verandert dat dan? Hoe wordt een burger van deze wereld een burger van de hemel? Kan alleen als je wedergeboren bent door het woord van God en door de geest van God. Die vreemdelingen hier beneden, dat zijn mensen die in aanraking gekomen zijn met het woord van de Heere. En dat woord, dat deed ook zijn kracht in hun hart en in hun leven. Eerst gericht op de wereld en de begeerlijkheden van de wereld. Maar dat onder het luisteren naar het woord van God, dat het anders is geworden in je leven. Als de geest dat woord heeft opengelegd voor je hart. En je bent gaan zien hoe je verkleefd zit aan het stof dat eens een einde neemt. Maar dat woord dat je opriep tot bekering, om die toekomende toorn, om die te vlieden en om terug te keren tot de levende God. En dat het alleen kan in en door de Heere Jezus Christus. Wat is nou niet kenmerkend voor de Nieuwtestamentische gemeente, voor een vreemdeling in de Nieuwtestamentische gemeente, dat zijn hart zich richt op de Heere Jezus Christus. Ja, want wie van Christus is, die blijft hem toch zoeken. En is in alles ook gericht op de Heere Jezus. En is je leven toch gericht op die zaligmaker, die je heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. En als Christus je leven is geworden, als Christus je gerechtigheid is geworden, dan staat heel je leven toch in het teken van hem die gezeten is aan de rechterhand van zijn vader. Nee, dan is het vreemdelingschap niet zomaar een aantal gewoonten of een aantal gebruiken die je hebt. En is het al helemaal niet dat je vreemd gaat doen in deze wereld. Maar dan is dat vreemdelingschap, dat is dan vrucht van die geloofsverbondenheid, van die geloofsgemeenschap met Christus. En hij onderhoudt je dan ook vanuit de hemel, door zijn woord en door zijn geest. En hij trekt je hart dan ook voortdurend naar hem toe. En dan kunnen we toch zelfs zeggen dat nou dat vreemdelingschap in een bepaald opzicht ook een toetssteen is. Of we Christus nu kennen of niet. Want in het leven van de vreemdelingschap wordt ook het verlangen zichtbaar van de ziel die Christus wil kennen in zijn volkomenheid. Dat je niks anders begeert dan bij hem te mogen zijn. Want als die Heere Jezus Christus, als die je grootste schat is geworden, dan verlang je toch voortdurend naar hem. En dat vreemdelingschap is dan een werk van God de Heilige Geest, van die geest van Christus, waardoor hij het hart opheft naar omhoog, waar Christus is aan de rechterhand van zijn vader. Oh ja, het is niet dat dat altijd zo leeft. Ook onder Gods kinderen kunnen er wel eens tijden zijn dat ze ook weer moeten zeggen dat ze niet hadden gedacht dat hun hart nog zoveel kon hangen aan alles van beneden. Maar dan zijn er soms toch wel eens van die momenten, misschien wel heel in het bijzonder, juist aan de dis van het verbond, aan de tafel des Heren, dat je er zo naar kan verlangen, dat je voor altijd bij de Heere Jezus Christus zou mogen zijn. Kijk, daar moeten we eerlijk in zijn. Als we die band met Christus niet hebben, zijn we ook geen vreemdeling hier beneden. Maar zijn we nog mensen die leven voor de dingen van beneden? Ik moest in dat opzicht denken aan die volgende uitspraak van Calvijn, die zegt: indien de hemel ons vaderland is, wat is dan de aarde anders dan een oord van ballingschap? Natuurlijk, we hebben hier onze taak, je hebt hier je opdracht, dat alles blijft staan. Maar in het licht van de hemelse heerlijkheid krijgt alles van de aarde toch een heel ander karakter. De Heere die zorgt er ook weer voor, elke keer weer, dat al zijn kinderen niet zullen hechten aan deze wereld, dan kunnen de dingen gebeuren waardoor als het ware weer even die pinnen die je zelf vastsloeg, weer even wat omhoog worden getikt. Als je hier iets merkt van die onvolkomen gemeenschap met de Heere, dat je doet verlangen naar die volkomen gemeenschap met hem. Want een vreemdeling, die komt straks thuis. Thuis waar Christus is. En waar het loflied van het Lam mag worden gezongen. Maar zijn wij nou zo'n vreemdeling hier beneden? Zo'n een die door het woord van God en door de geest van God is losgemaakt van alles van beneden en is verbonden aan de Heere Jezus Christus. Zo'n een die andere begeert en andere verlangens heeft gekregen. Want daaraan herken je nou een vreemdeling die verlangt naar niets anders dan naar die volkomen kennis van de Heere Jezus Christus. En daarom, het oog omhoog, het hart naar boven. Want hier beneden is het niet. Het ware lieve leven loven is daar, waar men Jezus ziet. Wat men hoort of ziet op aard, is ons kostelijk hart niet waard. Wil men lieve leven loven. Het oog omhoog, hart naar boven. Want Jezus, bron dier hemelvreugde, die ons hart eens smaken zal. Wat ons ooit op aard verheugde, gij verheugt ons bovenal. Daar gij ons reeds hier bereidt voor des hemels heerlijkheid, waar we u eeuwig lieven en loven. Jezus, trek ons hart naar boven. Amen.